Goedemorgen. Goed om hier vanochtend samen te komen en verder te gaan met de preekserie Het Kruis van Christus. Vanochtend heet het Intocht in Jeruzalem. Het kruis komt dichterbij. Intocht in Jeruzalem, het kruis komt dichterbij. Dat zijn twee verschillende emoties. Enerzijds het feestvierende intocht en anderzijds het spanningsveld dat het kruis dichterbij komt. Als u op de website is bij preekserie Het Kruis van Christus kijkt, Johannes heeft, het AVO-team heeft een prachtige banner ervan gemaakt. Als je daarop klikt, dan krijg je de introductie van de serie. En dan kan je ook zien welke delen er allemaal nog gaan komen en hoe ze gaan heten. Van harte aanbevolen. Ik wil een aantal gedeelten met u gaan lezen. En allereerst uit de belofte van het Oude Testament, Zacharia 9, vers 9. En daar lezen we het volgende. Juich Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. En dan gaan we een groot gedeelte lezen uit het Evangelie van Johannes, en wel het 12e hoofdstuk, vanaf vers 12. En ik lees een lang stuk, omdat dit allemaal uiteindelijk bij elkaar hoort. Johannes 12, het 12e vers. De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit. Hem tegemoet, terwijl ze riepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat, vrees niet Sion, je koning is in aantocht, hij zit op een ezelsveulen. Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond en dat het zo ook gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenissen blijven getuigen. Daarom gingen de mensen hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken gedaan had. En de fariseeën zeiden tegen elkaar, en je ziet het, dat we niets bereikt hebben. Kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Ze gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwig leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader. Toen klonk er een stem uit de hemel. Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen. De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden, een donderslag. Maar er waren ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Jezus zei, die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven. Maar wij hebben uit de wet begrepen dat de Messias eeuwig zou leven. Zeiden de mensen. Waarom zegt u dan dat de mensenzoon omhoog geheven moet worden? Wie is die mensenzoon? Nog een korte tijd is het licht bij u, antwoordde Jezus. Ga u weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen. Wie in het donker loopt, weet niet waar hij heen gaat. Geloof in het licht, zolang u het licht bij u hebt. Dan bent u kinderen van het licht. Na deze woorden ging Jezus weg en hij hield zich voor hen schuil. Tot zover de schriftlezing. Ik wil een zegen vragen voor het woord. Lieve Vader, we danken u voor uw liefde en voor uw trouw. En Heer Jezus, u bidt en u pleit voor ons. En mijn gebed is, Heer, dat u ons hart, ons verstand en onze emotie opent om deze woorden te begrijpen. Om zicht te krijgen op het Hosanna en zicht te krijgen op het kruis wat dichterbij komt. Zegen ons, opdat we leven hebben in u. Amen. Het is een bijzondere situatie. Ik heb gezegd, ja, een lang stuk, maar het is een gedeelte die bomvol emoties zit. Bomvol verwachtingen. Maar ook bomvol onbegrip. Jezus die komt nederig op een ezelsveulen. Als je de Bijbel leest, en hier gaan we dat heel goed zien, moet je altijd erop bedacht zijn, en dat is geestelijk, wat zegt God? Wat doet God hier? Het is namelijk God die handelt. Het is God die de regie heeft in het mensenleven. En in dit gedeelte bij de intocht van Jeruzalem, daar zijn vier groepen, eigenlijk vijf, met alle vier hun eigen verwachtingen. En dat is dan enerzijds het volk, wat onder de indruk is van de opstanding van Lazarus. Dat was even daarvoor bij Betanië gedaan. En dat is daar zo diep van onder de indruk, dat ze daarover blijven getuigen. Wauw, fantastisch wat er gebeurd is. Er zit ook een hele climax in die wondertekenen. Jezus was begonnen met water in wijn veranderen. En daarna de vermenigvuldiging van het brood, de ziektes die weggenomen worden. En uiteindelijk gaat hij zelfs zo ver dat hij de dood overwint. Lazarus had 4 dagen in het graf gelegen. Tot 3 dagen dacht men in die tijd, dan kon hij nog wel spontaan opstaan, want wellicht was er wat anders aan, maar 4 dagen, nee. En Christus ging voorbij de dood. Ik ben de opstanding en het leven. Dat hadden de mensen gezien en gehoord en daar getuigen ze van. Maar er komt nog een veel groter wonder en daar gaan we het zo over hebben. Maar er zit een climax in die wonderteken. Dus het volk enerzijds, die hebben de opstanding van Lazarus meegemaakt. Anderzijds zijn er de discipelen met hun eigen verwachtingen van het messiaschap. Die denken, ja, nou gaat het gebeuren. De koning komt. En de Romeinen kunnen hun biezen gaan pakken. En dan is er nog een groep. Dat zijn de Farizeeën en schriftgeleerden. Die hebben helemaal geen belang bij dat de Romeinen ophoepelen. Want dat gaat ten koste van hun zeggenschap. Want dat lees je als je verderop zou lezen. En je hebt vandaag toch wat tijd, dus een rustdag. Dan lees je in het verdere gedeelte dat de Farizeeën eigenlijk in vers 43... meer prijs stelden op de eer van mensen dan op de eer van God. Dus die hebben hele andere belangen. Die hebben belangen dat het volk hen eert. Leven vanuit het vlees, zou je kunnen zeggen. En dan heb je de belangen van de Heer Jezus. Hier komend op een ezel, nederig. Waarom nederig? Omdat hij onbegrepen is. De mensen hebben zo hun eigen plannen, hun eigen verwachtingen. Maar Jezus doet alleen maar en zegt alleen maar wat de Vader hem opdraagt. Het doel, je leest in Johannes 1 vers 18, is dat de enige geboren God laat zien wie de Vader is. Even verderop, ook hier in dit hoofdstuk, lees je dat Jezus, als je mij ziet, zie je de Vader. Dat is het doel waarom Christus kwam, om de kinderen bij de Vader te brengen. Om te laten zien wie de Vader is. En dan heb je eigenlijk nog een vijfde groep. Die zie je hier in de Grieken. Maar die staan daar buiten, dat zijn heidenen. Ook die hebben hun belangen. Die zijn namelijk geïnteresseerd in de boodschap. Die denken, wat horen we nou? Vijf groepen. En hier zie je het verschil. De ene is gewoon in het fysieke, het aardse. En Christus handelt vanuit de geestelijke realiteit. En dat moeten we bedacht op zijn. Iedere keer als we de schrift lezen, wij zijn geneigd om te kijken naar wat voor ogen is, maar we moeten met andere ogen kijken. We moeten met de ogen van Christus kijken naar de dingen van God. Hosanna voor de zoon van David, de koning van Israël. Ik denk dat dat hele Hosanna verhaal, dat dat de Heer Jezus niks deed. Omdat hij weet wat er in de mensenhart omgaat. Als je naar diezelfde groepen kijkt, en je zou even verder lezen in vers 37, dan lezen we, ondanks de wondertekenen die hij voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in hem. Ze geloofden helemaal niet in hem. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Maar ze geloofden niet in hem. Ze geloofden helemaal niet in wat hij zei. En die fariseeën en die schriftgeleerden, die geloofden ook helemaal niet in hem. Want als je het vers ervoor zou lezen, vers 10, de hoge priesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en hem gingen geloven. En we weten van de discipelen dat ze eigenlijk ook niet in hem geloofden. In ieder geval niet in zijn plannen, want ze snapten er helemaal niks van. Daarom werd er ook geschreven dat ze zich later konden herinneren, vers 16, dat dit allemaal over hem geschreven stond. Dus Jezus is daar heel nederig. Ik weet niet hoe het jou zou vergaan en mij zou vergaan. Maar als ik onbegrepen ben, dan ga ik er alles aan doen dat mensen heel duidelijk begrijpen wat ik wil. Hij doet dat niet. Omdat er op een geestelijk niveau Christus exact doet wat de Vader van hem vraagt. Daarom heb je het spanning. De intocht in Jeruzalem, dat is het aardse wat voor ogen is. We hebben een feestje, de koning komt. Ha, dan gaat het gebeuren. De een zit erop te wachten, de ander die wil het niet. Ieder met zijn eigen politieke belangen, maatschappelijke belangen. En Jezus alleen maar met het belang van de Vader bezig. Op een heel ander niveau. Dus voor Christus is niet het Hosanna, maar hij weet, het kruis komt dichterbij. En dat gaat hij ook vertellen. En dat gebeurt eigenlijk, komt dat aan bod, niet door de discipelen, niet door de farizeeën, schriftleden, niet door de menigte. Die hebben allemaal hun eigen verhaal. Het zijn de heidenen die Christus opzoeken voor de boodschap. En dat lezen we nu in vers 20. Nu waren er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij willen Jezus horen. En ieder die naar mijn stem hoort en gelooft, de Grieken willen, de heidenen vragen naar Jezus. En dan zegt Jezus, die gaat dan onthullen wat er in de geestelijke wereld gebeurt. Die gaat vertellen, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. En eigenlijk, ik weet niet of de Grieken echt een antwoord op hun vraag, wie weet hadden ze hele andere vragen, maar het is het moment dat de Heer Jezus vertelt dat hij moet sterven, want als hij niet sterft, kan hij geen vrucht brengen. Als zou Christus niet aan het kruis gaan, dan zou het een koning zijn zonder onderdanen. Christus kan alleen onderdanen krijgen door te sterven aan het kruis, de onderste weg te gaan, in nederigheid, zijn heerlijkheid afgelegd en de weg van een slaaf gegaan, van een niets. Van een niemand, bij een kleinste volk op aarde, in een onbeduidende provincie. Maar hij zegt, Als je je leven wil vasthouden, dan verlies je het. Maar als je het loslaat, dan vind je het. Heb je eeuwig leven. En dat is ook, als je vers 50 zou lezen, en daar heb je natuurlijk vanmiddag alle tijd voor. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. De opdracht van de Vader is om aan zijn kinderen eeuwig leven te geven. Daar waar we in het hof niet aan de boom van eeuwig leven mochten knabbelen, is dit iets wat de Vader ons wil geven, om niet, vanuit genade, vanuit zijn liefde. Dat is wat Christus kwam doen, om ons te verlossen. Wij mensen hebben zo onze eigen plannen. En met één ding houden we namelijk nooit rekening. En je ziet het hier namelijk wel gebeuren. De zonde betekent rebellie tegen God. Leven zonder God. En als je in de zonde leeft, dan ben je niet in staat om de dingen van God te zien. Dan ben je alleen maar gericht op aardse dingen, op het vlees, op wat je voor ogen ziet. Daar begon de zonde mee. Onze ogen die begeren en we willen het nemen. Dat Christus Lazarus uit de dood opwekt, dat is fantastisch. Even later zal Lazarus weer gewoon moeten sterven. En als het aan de Farizeeën ligt, dan helpen ze nog een handje. Hoe eerder, hoe beter. Maar hier komt het grootste wonder. Dat Christus naar de kern van de oorzaak gaat. En dat is dat hij aan het kruis gaat sterven voor jou en mij zonde. En hij zal daar openlijk drie machten tentoonstellen. En dat is de zonde, de dood en Satan. De duistere machten. In Lucas lees je in vers 22, 53 noemt de Heer Jezus: dit is het uur van de duisternis die komt. En de duisternis denkt daarmee dat ze zal triomferen. Maar Christus is gekomen, dat is vanuit de geestelijke realiteit, om te ontmaskeren drie grote vijanden voor ons. De zonde, de dood en Satan. En alle drie loochenen we ze. Vanuit onze zondig hart. Zonde, ach, leugentje om best wil, moet kunnen. Het grootste probleem is dat we wel zien van zonde, maar altijd de zonde bij een ander. En zelden die van onszelf. We weten altijd in de wereld goed te vertellen wie fout is en wie slecht. En zelf houden we ons wijselijk buiten schot. En dat begon al in het paradijs. Het is de vrouw die gij mij gegeven hebt. Daardoor is deze ellende hier. De schuld afschuiven naar een ander. En aan God, het is de vrouw die gij mij gegeven hebt. Hoort er allemaal bij. En het loon op de zonde is onvermijdelijk, is de dood. En die willen we ook het liefst loochenen. En dan zeggen we, ja, het hoort nou eenmaal bij het leven. Hè? Dus we bagatelliseren het, we maken er een feestje van. En er wordt altijd zo mooi geschreven in de krant: tot het laatst toe hield hij de regie in eigen hand, hij of zij. We plannen het allemaal. We denken dat zelfs de dood allemaal kunnen plannen. Van ik stap eruit wanneer het mij aankomt. Allemaal lastige dingen. Maar het is een vijand. De dood is een macht die mensen bindt. Die angst inboezemt. Die levens kapot maakt. Die het loon op de zonde is. Want alle drie zijn ze niet los verkrijgbaar. Als er zonde is, is er dood. En dan is de Satan er ook. Want de Satan is de bedenker van de zonde. Hij is de eerste rebel tegen God. Hij is een schepsel. En hij wilde de eer van God hebben. Hij wilde aan God gelijk zijn. En daardoor is er voor hem en de andere gevallen engelen geen redding. Want zij hebben het bedacht. De mensheid is misleid. Maar de Satan is de rebellie. Hij is de verpersoonlijking van de rebellie. Waar God liefde is, is Satan rebel. En voor hem is geen vergeving mogelijk. Dus die drie die horen bij elkaar. Is de Satan er, dan is er de zonde en dan is er de dood. Ze zijn een ongoddelijke drie-eenheid, zou je bijna kunnen zeggen. Krijg je de één, krijgen ze allemaal. En dat is wat de Heer Jezus gaat ontmaskeren. Het eigenlijke probleem van de mens. En daar is maar één oplossing voor. Dat God recht spreekt. Hij die heilig en rechtvaardig is. God heeft bij zichzelf besloten dat de zonde gestraft moet worden. Kan niet anders dan dat je de zonde niet kan laten bestaan voor Gods heilige ogen. Maar God is ook liefde. En hij handelt vanuit liefde. Een liefdevolle rechtspraak. En daarom heeft hij geduld. En gaat hij een weg van verdraagzaamheid, waarin hij zelf het oordeel zal dragen voor de mensheid. Uit genade, omdat hij zielsveel van zijn schepping houdt. Ook van het universum, ook van de dieren, van de mens, van alles wat hij gemaakt heeft. En hij zal niet laten varen wat zijn hand begonnen is. Op het kruis zal Christus, en hij verkondigt het hier, dat komt naderbij, daar zal hij verhoogd worden. En voor de duisternis lijkt het een triomf, maar het zal de grootste definitieve nederlaag zijn die er ooit is geweest. En dan is de Vader, die bevestigt hier dat de visie van de vijf groepen die er zijn, dat die van Christus de juiste is. Dat klinkt de stem uit de hemel. Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen. Andere vertalingen zeggen heerlijkheid. En de heerlijkheid is Gods karakter, is Gods wezen. Ik heb laten zien wie ik ben en ik zal weer laten zien wie ik ben. Dat doet hij in Christus. En Jezus zegt tegen de luisteraars, dit is niet voor mij, het is omwille van jou. Het is omwille van jullie. En daarom zal het oordeel uitgesproken worden. Dus dit is eigenlijk als wonderteken, zal dadelijk de kruisiging het grootste wonderteken zijn. Van alle wondertekenen die Christus gedaan heeft, is dit het ultieme wonderteken. Waren de andere wondertekenen tekenen om te laten zien wie Christus is. Dat hij de schepper is. Dat hij degene is geweest die alles geschapen heeft. Dat hij het levende woord is, waardoor alles tot stand gekomen is. Dat hij het licht is. Dat hij kan zeggen, ik ben de opstanding en het leven. Al die ik ben uitspraken, om te laten zien, als je mij ziet, zie je de Vader. Dan zie je zijn heerlijkheid. Ik heb je lief. En ik ga jouw zonder last dragen. Christus moet hier de lijdensweg van het kruis onder ogen zien. Ja, het mag dan voor ons Hosanna zijn. Het kruis komt dichterbij. Is het u opgevallen? Wat een emoties hier allemaal in dit stuk zitten. Enorme emoties. De opgefokte menigte. Wauw, Lazarus is uit de dood opgestaan. Heb je het gehoord? Na 4 dagen. Ongelooflijk. En dan de haatemoties van mensen, van theologen, fariseers en schriftgeleerden, rabbies, die niet kunnen verkroppen dat mensen Jezus achterna lopen. Die gewoon helemaal blind zijn van hun eigen eer, dat ze niet eens kunnen genieten van de opstanding van Lazarus. Nee, ze willen hem het liefst weer het graf inschoppen. Ze hebben al een dubbele moord beraamd. We gaan eerst Lazarus pakken, daarna pakken we Jezus. Zand erover, hartstikke idee. Weg met die lui. Allemaal emoties, haat, blijdschap, verwarde discipelen, die van, gaat het nu gebeuren? De Romeinen, hij wordt, het koningschap komt dichterbij, eindelijk gaat het gebeuren. En Grieken, die denken, wat is het allemaal? Wat een verhalen. En Jezus, het is maar een klein zinnetje, maar mijn oog viel erop. Heel klein zinnetje. Het is net iets langer dan bij Lazarus toen die zei, Jezus huilde. En hier staat vers 27, nu ben ik doodsbang. Nu ben ik doodsbang. In die kolkende massa waarin gelispeld wordt. Wanneer pakken we ze? Wanneer leggen we ze allebei om? Wanneer gejuicht wordt met palmtakken. De koning, de zoon van David. Mensen opgewonden. We willen meer van hem horen. Grieken. Discipelen van ja. Wat een tjonge, het is wat. Het koningschap komt eraan. En Jezus is doodsbang. Wanneer ben jij voor het laatst doodsbang geweest? Wat doet angst met je? Je vlucht, je verlamt, je gaat handelen. Wat moet Jezus doen? Nou, wat hij doet is, na deze woorden ging Jezus weg en hield zich voor hen schuil. Wat een emoties. Maar ook wat een troost. Dat als je met geestelijke ogen gaat kijken en ook probeert te luisteren in je stille tijd. Het is nu de tijd van stilte. He, dat beleven we met elkaar. Dan gaat de Vader spreken tot je. Dan gaat hij woorden spreken die je nodig hebt. Kijk maar bij Jezus. Omwille van ons. Dan word je getroost. Op de beslissende momenten voor de Heer Jezus spreekt de Vader. En dan kan het een enorme chaos om je heen zijn. Dat mensen je naar het leven staan. Dat mensen je op het paard willen tillen. Dat mensen over je roddelen. Er kan van alles in je leven zijn. Als jij de stilte opzoekt, dan spreekt de Vader tot je. En dan kan het best eens zijn dat je een tijdje even schuil moet houden. Gewoon met alle emoties die hier hebben plaatsgevonden. Het kruis komt dichterbij. Maar het is nodig. Nog een korte tijd is het licht bij u, zei de Heer Jezus. Geloof in het licht, zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht. Het kruis komt dichterbij. Het is dan maandag, 5 dagen voor de kruisiging. Hij die zegt, ik ben het licht, zal door Satan gedoofd worden op het kruis. En het zal duister worden. Maar zover is het nog niet. Komende jaar kruipen we met elkaar deze week door. Deze week naar de kruisiging en naar de opstanding. Het wordt een week, het kruis van Christus, bomvol emotie. Bomvol strijd van allerlei verlangens. Maar wij hebben hoop in Jezus. Wij gaan deze weg met elkaar en gebruik deze maand, als we met stilte over het feest van de navolging, gebruik dan dit gedeelte ook eens om over te mediteren. Bij welke groep hoorde jij? En zoek het aangezicht van de Vader. Soms lijkt het in ons leven om ons heen Hosanna. Terwijl als we naar de Vader luisteren, we weten dat ook ons kruis misschien dichterbij komt. Want de woorden van Christus, ze staan er. Wie mij lief heeft, volgt mij. Wij gaan ook in dit leven langs dit pad. Ook in een leven vol van emoties en tegenstrijdigheden. En heeft in ieder zijn eigen kruis te dragen. Als dat gebeurt, dan spreekt de Vader. Amen.